dat u allemaal weer gekomen bent. De stem is gelukkig wat verbeterd sinds de vorige keer. Dat ging niet helemaal goed. Ik wil met u zo dadelijk naar Romeinen 11 gaan. Maar voordat ik dat wil gaan lezen, wil ik eerst nog een ander gedeelte met u lezen. En dat is namelijk Jesaja 6. In Jesaja 6 lezen wij: in het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon. En de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Serafs stonden boven hem, ieder had 6 vleugels. Met 2 bedekte ieder zijn gezicht, met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. De een riep tot de ander: heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. De deurpinnen in de drempel schudden door de stem van hem die riep, en het huis vulde zich met rook. Toen zei ik: wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de Heere van de legermachten, gezien. Maar een van de serafs vloog naar mij toe en had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met een tang van het altaar had genomen. Daarmee raakte hij mijn mond aan en zei: zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. Daarna hoorde ik de stem van de Heere. Hij zei: wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? Toen zei ik: zie, hier ben ik, zend mij. Toen zei hij: ga en zeg tegen dit volk: luister voortdurend, maar u zult het niet begrijpen. Zie voortdurend, maar u zult het niet opmerken. Maak het hart van dit volk vet, stop hun oren toe en sluit hun ogen. Anders zullen zij met hun ogen zien en met hun oren horen en met hun hart begrijpen en zich bekeren, en zal hij hen genezen. Toen zei ik: Heere, hoe lang? Hij zei: totdat de steden verwoest zijn, zodat er geen inwoner meer is, en de huizen, zodat er geen mens meer in is, en het land verworden is tot een woestenij. Want de Heere zal de mensen ver weg doen gaan, en de verlatenheid in het land zal groot zijn. Al zal daarin nog een tiende deel over zijn, het zal weer verwoest worden. Maar zoals van de eik en de haageik na het omhakken een stronk overblijft, zal hun stronk een heilig zaad zijn. Dan wil ik iets verder bladeren naar het boek Hosea. Ja, dat is even zoeken, hè. Daniel, Hosea. In Hosea 3 lezen wij: de Heer zei tegen mij: ga opnieuw, bemin een vrouw die bemind wordt door haar levensgezel, maar overspel pleegt, zoals de Heere de Israëlieten bemint. Hoewel zij zich wenden tot andere goden en houden van rozijnenkoeken. Voor 15 zilverstukken en 1,5 homer gerst kocht ik haar toen voor mij. En ik zei tegen haar: u moet veel dagen bij mij blijven. U mag geen hoererij bedrijven. U mag geen andere man toebehoren. En ook ik zal niet bij u komen. Want de Israëlieten moeten veel dagen zonder koning en zonder vorst blijven, zonder offer en zonder gewijde steen, zonder efod en zonder afgodsbeelden. Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren en de Heere hun God zoeken en David hun koning. Zij zullen zich in diep ontzag tot de Heere en zijn goedheid wenden, En dan staat hier helaas in later tijd, maar letterlijk staat er in het laatste der dagen. En dan ga ik één hoofdstuk verder. En dan lees ik in hoofdstuk 5 vanaf het 14e vers, het tweede gedeelte. Ik verscheur en ga. Ik sleep weg en er zal geen redder zijn. Ik ga en keer terug naar mijn woonplaats, zegt de Heer. Totdat zij zich schuldig weten en mijn aangezicht zoeken. In hun benauwdheid zullen zij mij ernstig zoeken. Kom, laten wij terugkeren naar de Heer. Want hij heeft verscheurd, maar hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen, maar hij zal ons verbinden. Na 2 dagen zal hij ons levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen opstaan. En dan wil ik nu bladeren naar Romeinen 11. Vanaf het 1e vers. Ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet. Ik ben immers ook een Israëliet uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. God heeft zijn volk, dat hij van tevoren kende, niet verstoten. Of weet u niet wat de schrift zegt in de geschiedenis van Elia, hoe hij God aanspreekt over Israël en zegt, Heer, uw profeten hebben zij gedood en uw altaren afgebroken. En ik ben alleen overgebleven. Ook staan zij mij naar het leven. Maar wat zegt het goddelijk antwoord tegen hem? Ik heb voor mezelf nog 7000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan, overeenkomstig de verkiezing van de genade. Maar als het door genade is, is het niet meer uit werken, anders is de genade geen genade meer. En dan sla ik een stukje over, vers 7. Wat dan? Wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen, maar het uitverkoren deel heeft het verkregen en de anderen zijn verhard. Zoals geschreven staat, God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven, ogen om niet te zien en oren om niet te horen tot op de dag van heden. En David zegt, laat hun tafel voor hun worden tot een strik, tot een valkuil, tot een struikelblok en tot vergelding. Laat hun ogen verduisterd worden, zodat zij niet zien en maak hun rug voor altijd krom. Ik zeg dan, zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet. Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken. Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en het feit dat zij achterop komen rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Want tegen u heidenen zeg ik, voor zover ik de apostel van de heidenen ben, maak ik mijn bediening heerlijk om daardoor zo mogelijk mijn verwanten wat betreft het vlees tot jaloersheid te verwekken en enigen uit hen te behouden. Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? En als de eerstelingen heilig zijn, dan het deeg ook. En als de wortel heilig is, dan de takken ook. Als nu enige van die takken afgerukt zijn en u die een wilde olijfboom in hun plaats bent geënt en mededeel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom, beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt, u draagt de wortel niet, maar de wortel u. U zult dan zeggen, de takken zijn afgerukt omdat ik zou worden geënt. Dat is waar. Door ongeloof zijn zij afgerukt en u staat door het geloof. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat hij u niet spaart. Zie dan de goede tierenheid en de strengheid van God. Strengheid over hen die gevallen zijn, over u echter goede tierenheid. Als u in de goede tierenheid blijft, anders zult ook u afgehouden worden. En ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden. Want God is machtig hen opnieuw te enten. Want als u afgehouden bent uit de olijfboom die van nature wild was en tegen de natuur in op de tamme olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen zij, die natuurlijke takken zijn, geënt worden op hun eigen olijfboom? Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is het verbond van mij met hen, wanneer ik hun zonde zal wegnemen. Zij zijn weliswaar wat het evangelie betreft vijanden vanwege u, maar wat de verkiezing betreft, geliefden vanwege de vaderen. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid, zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door de ontferming die u bewezen is, nu ontferming zouden verkrijgen. Want God heeft hen allen in ongehoorzaamheid opgesloten, om zich over allen te ontfermen. O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heer gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven, het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Broeders en zusters, de vorige keer hebben we met elkaar nagedacht over Romeinen 9 en 10. Ik ga dat natuurlijk niet herhalen. Ik zou zeggen, luistert u de vorige keer. We hebben zien daarin, deze hoofdstukken zijn eigenlijk één stuk, één gedeelte. En ze geven antwoord op de vraag die je eigenlijk aan het begin van hoofdstuk 3 al stelde. Wat is het voordeel van de Jood? Of wat is het nut van de besnijdenis? Eigenlijk, wat betekent het nog om deel te zijn van Gods uitverkoren volk, als alle onder de zonde besloten zijn, zowel Jood als Griek, als er geen verschil is tussen de individuele zaligheid voor wat het betreft het komen tot het heil, als de Heer Jezus zijn leven heeft gegeven voor ieder mens, wat is dan het voordeel? En hij zei veel op velerlei wijzen. En datgene waar we vanavond ook met elkaar over na gaan denken, zijn grote lijnen. Wat we hierover spreken is niet zozeer en niet in de eerste plaats over de redding, de zaligheid van het individu, maar het gaat over wat we noemen Gods heilshistorisch handelen. Het zijn grote lijnen. In dit hoofdstuk worden twee grote groepen worden geschetst. De Joden, het uitverkoren volk, de afstammelingen van Abraham, Isaac en Jacob enerzijds, en allen die dat niet zijn, genoemd de heidenen. God heeft het Joodse volk uitverkoren op grond van de belofte die hij aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan heeft. Het God is Gods uitverkiezing. Onze Heer is soeverein. Het staat hem vrij om te verkiezen wie hij wil. Nou is het probleem vaak dat als wij begrippen als verkiezing, uitverkiezing, als we die lezen, dat we eigenlijk in de eerste instantie direct denken aan uitverkiezing en verkiezing, verkoren zijn ten eeuwige leven. En dat is eigenlijk een misvatting. Want uitverkiezing wordt eigenlijk in de meeste schriftplaatsen niet zozeer gekoppeld aan eeuwig leven, maar heeft bijna altijd te maken met verkoren te zijn voor een bepaalde taak. En in onze Bijbel valt het wat weg, want op het moment dat we ook maar, nou laat ik zo zeggen, het maar in de buurt van zaligheid, behoudenis ten eeuwige leven komt, dan vertalen de vertalers met verkiezing of uitverkoren. Alle andere plaatsen, die meer dan 50% van de plaatsen beslaan waar het woord verkiezen voorkomt, staat er gewoon uitkiezen. Als er mensen worden uitgekozen voor een bepaalde taak in Handelingen, dan staat er dat zij kozen die, die en die. En zoals de Heer Jezus zegt over zijn apostelen, zijn discipelen, de 12, en dan zegt hij, u heb ik uitgekozen. En dan vertalen we niet gelijk met u heb ik uitverkoren. Omdat uitverkoren eigenlijk altijd direct onze gedachten trekt naar een uitverkiezing ten eeuwige leven. Maar grotendeels is dat helemaal niet de bedoeling van die schriftplaatsen. Ze hebben het doel, zeker met de roeping en de verkiezing van Israël, om Israël een plaats op deze aarde, aan deze kant van de zon, te geven om voor hem een licht te zijn. Om zijn heil te verspreiden. En het heeft niet direct te maken met individuele verkiezing ten eeuwige leven. En op het moment dat we die schriftplaatsen leven, dan struikelen we er vaak gelijk over. Want we hebben altijd het gevoel dat het direct naar verworpenheid, eeuwig leven of eeuwig verderf toe gaat. En dat is jammer, want we missen vaak daardoor de kracht en worden vaak ook een heel verkeerde kant opgestuurd. En dit hoofdstuk laat zien wat het plan van God is met betrekking tot Israël. En als hij zegt dat zij zijn gevallen, dat daardoor het heil tot de heidenen gekomen is, dan wil dat niet per definitie zeggen dat ermee bedoeld wordt dat dus de heidenen allemaal behouden zijn. Want er wordt hier continu een onderscheid gemaakt tussen één groep en de anderen. Tussen het geheel en tussen een deel. Tussen volk, waarom heeft God zijn volk terzijde gesteld, maar de anderen zijn. En zo zien we dat het onderscheid continu te maken heeft met Gods heilshistorisch handelen. Als we door deze verse heen lopen, dan beginnen we bij vers 1. Ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten. En ik heb speciaal deze schriftgedeelte gelezen, omdat eigenlijk kun je de hele gedachtegang in dit hoofdstuk niet goed begrijpen als we ook niet het Oude Testament en de schriftgedeelte hierover spreken, om te laten zien dat God in het verleden op veel plaatsen, op veel wijzen gehandeld heeft met het volk Israël op de wijze zoals hij hier zal beschrijven. Alleen dit keer komt er iets bijzonders bij. Dat is namelijk op het moment dat Israël de Heer verliet, zij afgoden achterna ging, dan ging de Heer er continu ging hij erachteraan om hen terug te brengen. En hij gebruikte oordelen om hen terug te brengen. En hier zijn we op een moment aangekomen dat de Heer als het ware het Joodse volk loslaat. En ik heb de vorige keer gezegd, en ik heb er een briefwisseling met iemand over gehad die zei van, dat ik gezegd zou hebben dat Israël niet meer het uitverkoren volk is. Wel, als u het zo begrepen hebt, dan moet ik zeggen, dan spijt het me, dan ben ik onjuist in mijn woorden geweest. Ik heb het niet zo bedoeld, want zo geloof ik het ook niet. Het is hoe je het definieert. Als je bedoelt te zeggen dat Israël op dit moment, het Joodse volk, het licht der wereld is, zoals bedoeld in het Oude Testament, dan zeg ik, is Israël op dit moment niet het uitverkoren volk. Maar op die wijze. Want ik heb u gelezen uit Hosea. En wat gebeurt er in Hosea? In Hosea is Hosea de profeet als het ware als een beeld van de Heer. Die iedere keer weer terugkeert tot zijn overspelige vrouw. En op een gegeven moment kondigt hij aan dat er een tijd zal komen dat de Heer Israël teruggetrokken heeft, maar hij geen gemeenschap met haar heeft. Zij is zijn volk, zij is zijn vrouw, maar hij heeft geen omgang met haar. En het is een tijd die gekenmerkt wordt met dat zij geen koning hebben, geen offer hebben, geen tempel, maar ook niet meer achter afgodsbeelden aanlopen. En ik geloof exact dat dat de tijd is waarin wij nu leven. De Heer heeft zijn handen teruggetrokken in de zin van dat het niet Gods heilsinstrument in deze tijd is. Maar God beschermt het en hij bewaart het en hij zal niet, nooit en nooit zijn volk laten varen. Maar aan de andere kant moeten we toegeven dat 2000 jaar Joodse geschiedenis een drama van de hoogste orde is. En het spijt me om erbij te zeggen dat wij daar als christendom zijnde, whatever that may be, daar onze enorme hand in hebben gehad. Want grotendeels zijn het de heidenen geweest, de christelijke heidenen, die het Joodse volk zo vreselijk vervolgd hebben. Als u ooit een keer een boek wil lezen erover, weet dat er is een boek dat heet, ik weet niet zo goed wat de Nederlandse titel is. Het is Our Hands Are Stained With Blood, heet het. Het is geschreven door Michael Brown. Het is in het Nederlands vertaald. Zoek de schrijver maar op. En hij laat eigenlijk in het hele boek zien wat 2000 jaar christendom over de Joden heeft gebracht. Als we het hebben over de pogroms, de vervolgingen, de uitsluiting, de landuitzettingen, de verbanningen. 2000 jaar lang tot op de dag van vandaag. Want in Polen en in Rusland is het nog steeds bar en boos, met dank aan de Russisch-Orthodoxe Kerk, et cetera, et cetera. En de officiële protestantse theologie laat nog steeds geen enkele ruimte voor de herleving van het Joodse volk. En het is volkomen in tegenstelling met wat we hier lezen. En het heeft alles te maken met misrepresentatie en misinterpretatie van datgene wat we hier staan. Door iets in te vullen wat het nooit had mogen zijn. Ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Verworpen? Volstrekt niet. Hij zegt, kijk naar het Joodse volk. Heeft God dat volk weggedaan? Hij zegt, het eerste argument, nee. Zijn antwoord is, volstrekt niet. En het eerste argument is, kijk naar mij. Ik, Paulus, ik ben immers ook een Israëliet, uit het nageslacht van Abraham, uit de stam van Benjamin. Hij zegt, hoezo zou God zijn volk verstoten hebben? Kijk naar mij. Ik ben toch niet verstoten? En kijk naar vele discipelen. Kijk naar de apostelen. Kijk naar het begin van het boek Handelingen. Of kijk naar het hele boek Handelingen. God komt iedere keer tot zijn volk. God heeft zijn volk, zegt vers 2, dat hij van tevoren kende, niet verstoten. Zijn volk wat hij van tevoren kende. Nou weet ik niet of we daarin moeten lezen of hij bedoelt zijn hele volk, dan wel wat we noemen het gelovig overblijfsel. Want de kans is groot, gezien de versen die hierna komen, dat hij dat daarmee bedoelt. Hij heeft misschien zijn volk wel gedeeltelijk laten vallen. Gedeeltelijk. Ten val laten komen. Niet met een val als doel, maar hij heeft ze laten vallen. Maar met een doel. Hij heeft het laten gebeuren. En wat heeft hij laten gebeuren? Daar zien we gewoon, en dan kom ik gewoon terug wat ik ook de vorige keer gezegd heb. Kijkt u in het boek Handelingen. Neemt u voor uzelf eens een goede avond, het boek Handelingen. En probeert u zich eens in te denken, als u leest, tot wie spreekt de schrijver hier? Waar heeft hij het over? En u zult zien dat we eigenlijk continu dit vinden. De apostelen gaan uit en prediken het evangelie tot gij mannenbroeders, mannen van Israël, mannen van Jeruzalem, et cetera, et cetera. Continu. Tot en met hoofdstuk 9, waar we de bekering van de apostel Paulus vinden. En dan zo langzamerhand beginnen we vanaf dat moment beginnen we een kleine kentering te krijgen. We krijgen eerst de roeping van Cornelius. Nou, en de roeping van Cornelius is al een hele heisa. Want Cornelius wordt, of Petrus wordt het kwalijk genomen dat hij gegeten heeft met een heiden. En hij zegt, maar hoe kan ik anders? Als God hem heeft aangewezen en gezegd dat het heil tot deze heidense Cornelius is gekomen. En we vinden in Handelingen 15, vinden we het eerste apostelconvent, van hoe dat kan. En ze zijn blij dat God dan dus ook de zaligheid, de behoudenis tot de heidenen gezonden heeft in de bekering van deze Cornelius en zijn huis. En vanaf dat moment zien we dat de 12 apostelen steeds verder naar de achtergrond gaan en zien we eigenlijk alleen nog maar de bediening van de apostel Paulus. We horen eigenlijk ook vanaf Handelingen 15 niets meer van de 12. Die verdwijnen langzamerhand van het toneel. En let wel, de 12 zijn geroepen als apostel voor de besnijdenis, voor de Joden, voor het Joodse volk. En Paulus was geroepen als de bijzondere apostel voor de heidenen. En de 12 verdwijnen van het toneel en Paulus komt steeds verder in het voetlicht te staan met zijn bediening. Maar iedere keer, en dan noem ik maar de woorden van die hij zegt in vers 13, 14 en 15, heeft hij een enorme wens en het intense verlangen om iedere keer eerst te spreken tot zijn volksgenoten. En hij roept hen op tot geloof. Want wat is er gebeurd? God heeft de eeuwen door de Joodse Messias, de Heer Jezus van Nazareth, aangekondigd. En toen hij kwam, hebben zij hem naar het kruis verwezen. Zij, het Joodse volk, hebben hem naar het kruis verwezen. Wij, heidenen, hebben hem erop gespijkerd. En ik zeg het plat, maar zo is het geweest. Heb dus alsjeblieft niet de illusie dat we kunnen wijzen naar het Joodse volk en kunnen zeggen dat zij dat hebben gedaan. En u kijkt mij misschien aan van wat raar. Zijn er mensen die dat zeggen? Ja, want het is nog steeds officiële orthodoxe theologie om te zeggen dat de Joden godsmoordenaars zijn. Officieel. U kunt het in bijna alle geschriften lezen. Zo wordt er aangekeken tegen het Joodse volk. Godsmoordenaars. Maar het is een deel van het verhaal. Want wij hebben hem als mens verworpen. Maar het gebeurde te midden van de zijnen. Maar het waren onze handen die de Heer Jezus op het kruis brachten en hem eraan vastklonken. Maar na zijn opstanding en hemelvaart kwam het aanbod van het heil gewoon weer direct terug in Israël, in Jeruzalem. En iedere keer weer gaat eerst het heil naar de Joden toe. Iedere keer richt de apostel zich tot de Joden. En dan vinden we dat hoe verder we achter in het boek Handelingen komen, steeds vaker de uitspraak van: naar de maal u uzelf het eeuwig leven niet waardig oordeelt, zullen wij naar de heidenen gaan. En het eindigt in het laatste historische boek met: en zij zullen horen. En dan zien we wat hier gebeurd is, wat Paulus beschrijft in Romeinen 11, dat de zaligheid tot de heidenen gezonden is. En dat God het privilege, het privilege van het uitverkoren zijn van Israël heeft weggenomen. Of misschien moet ik zeggen, de Joden op gelijke voet heeft gebracht met de heidenen als volk en als individu. Want God heeft het alles onder de zonde besloten, opdat hij in allen genadig kon zijn. Of zoals in het eind van dit hoofdstuk staat, vers 32. Want God heeft hen allen in ongehoorzaamheid opgesloten om zich over allen te ontfermen. Op gelijke voet en op gelijke wijze. God heeft zijn volk dat hij van tevoren kende niet verstoten. Of weet u niet wat de schrift zegt in de geschiedenis van Elia, hoe hij God aanspreekt over Israël en zegt: Heer, uw profeten hebben zij gedood en uw altaren afgebroken en ik alleen ben overgebleven. Ook staan zij mij naar het leven. Maar wat zegt het goddelijk antwoord tegen hem? Ik heb voor mijzelf 7000 mannen overgelaten die de knie voor Baal niet gebogen hebben. Zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan overeenkomstig de verkiezing van de genade. En zo zien we dat hoewel God het overgrote gedeelte aan de kant heeft gezet, er altijd een overblijfsel is geweest. En hij neemt het voorbeeld aan uit de dagen van Elia, uit 1 Koningen 19, waar we die geschiedenis vinden van de Baalspriesters, waarin Elia zijn handen opheft en zegt van: Heer, ik ben de enige. En ze zoeken mij naar het leven te staan en dan is er geen getuigenis hier op aarde meer. En dan zegt God: ik heb Elia voor mijzelf een overblijfsel overgelaten. En datzelfde overblijfsel wat hij hier noemt uit 1 Koningen 19, daarvan zegt hij dat God ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel uit zijn volk heeft overgelaten, te weten, zij die geloven in Jezus van Nazareth. Ik geloof absoluut dat dat de betekenis is. Ik weet dat er mensen zijn die dat ten vure te zwaar bestrijden. Ze zeggen het is het orthodoxe jodendom. Maar ik denk echt dat ermee bedoeld wordt met wat hij ook in hoofdstuk 9 zei. Waar hij sprak over de gerechtigheid voor ieder die gelooft. In hoofdstuk 10 vers 4. Daar staat dat Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is. En dan vers 6, de gerechtigheid echt die uit het geloof is, spreekt al dus. En dan ga ik naar vers 8, maar wat zegt zij? Dicht bij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Als u met uw mond de Heer Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. Waarbij het 10e vers de verklaring is van het 9e vers, een inhoud wat die belijdenis en de inhoud van dat geloof hoort te zijn in deze tijd. Simpelweg omdat God geopenbaard heeft en de Heer Jezus is gekomen. En ik bedoel daarmee niet te zeggen dat iedereen ooit die niet gelooft in de Heer Jezus van Nazareth per definitie altijd verloren is. Dat kan in die zin ook niet. Want de prediking van Jezus van Nazareth is in die zin pas gekomen op het moment dat de Heer gekomen was. En de voortschrijdende openbaring is door alle eeuwen heen niet hetzelfde geweest. Het is wel zo dat achteruit redenerend het natuurlijk altijd zo is dat de volkomen vergeving van zonde en de volkomen rechtvaardigheid alleen tot stand kan komen door het werk van de Heer. Maar Romeinen 3 zal dan zeggen dat met het voorbijzien Je zou kunnen zeggen, de Heer heeft de zonde onder het karpet geschoven tot het moment kwam dat er een volkomen verlossing tot stand zou komen. En op grond van die verlossing van de Heer is uiteindelijk ieder mens die tot eeuwig leven zal komen, waar die ook geleefd heeft en hoe die ook geleefd heeft, in het licht met de kennis die hij gehad heeft, zal God hem oordelen. Maar zal de uiteindelijke rechtvaardiging altijd zijn op grond van het werk van de Heer Jezus Christus. Dus niet los daarvan, alleen zijn werk kan volkomen wegnemen. Maar we begrijpen natuurlijk dat Chinese volkeren die, ik noem maar wat, in de dagen van Israël hebben geleefd en nooit van Israël of de Messias hebben gehoord, dat die op een andere wijze geoordeeld zullen worden dan degene die van de Heer Jezus gehoord hebben, maar het verworpen hebben. Alleen verworpenheid leidt tot verlies van eeuwig leven. En de rest, zeg ik, Godezijdank, de Heer is een rechtvaardig God. Hij zal oordelen en hij weet wat een ieder zal krijgen uiteindelijk. En daar hoeven we helemaal geen uitspraak over te doen. Niet ten nadele en niet ten voordele. We laten het aan de Heer over. Hij is rechtvaardig. Zo is er dan, vers 5, ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan overeenkomstig de verkiezing van de genade. Maar als het door genade is, is het niet meer uit werken. Ik heb net al gezegd, ik heb die versen voorgelezen, Israël zocht de gerechtigheid op grond van werken en dat kan niet. Omdat verkiezing altijd op grond van genade is en altijd op grond van geloof is. Het is niet zo van dat de mens behouden kan worden zonder dat hij gelooft, alleen maar omdat God uitverkoren heeft. Dat is een wangedrocht. De schrift leert dat niet. Er is verkiezing van Gods wegen. En zeker als we gewoon kijken naar deze tijd. Ik heb het de vorige keer ook gezegd in verband met die uitverkiezing. Er is een uitverkiezing. Maar de uitverkiezing is altijd een prettige boodschap. Voor degenen die binnen zijn en die terugkijkend mogen zien dat zij in Christus uitverkoren zijn voor de grondlegging van de wereld. Maar in het boek Handelingen is de uitverkiezing geen item. Ze prediken vrijelijk tot ieder mens die ze tegenkomen. Er is geen gedachte van, is dit zinvol om wat tegen ze te zeggen, want misschien zijn ze niet uitverkoren. Nee, er is een oproep, is een prediking en een ieder die tot geloof komt, ontvangt het heil. En dat is gewoon de praktische wijze waarop we ook met zo'n begrip als uitverkiezing om mogen gaan. We hoeven er niet mee na te denken. We mogen er God voor danken dat op het moment dat we kinderen van God zijn op grond van geloof in de Heer Jezus Christus, dat we behouden zijn. En wat Gods kant van de zaak is en wat Gods werk is van zijn geest, dat is allemaal aanwezig. Maar we hoeven er geen uitspraken over te doen. En we hoeven er zeker niet over te twijfelen van nu ik een kind van God ben, gaan we achteraf nog nadenken over, zou ik wel uitverkoren zijn? Dat is niet de bedoeling. Zo presenteert de schrift het niet en zo mogen we er ook niet mee handelen. God biedt ons zijn heil aan. En de Heer Jezus heeft alles in orde gebracht om het mogelijk te maken voor ieder mens. En natuurlijk is dat een werk van Gods geest om ons tot hem te trekken en om om op onze deur te kloppen en om ons te manen om te openen. Dat is allemaal waar. Maar laten we ons altijd realiseren dat God vraagt van u, laat u met God verzoenen. Het aanbod is er altijd. Maar wat dan? Zegt vers 7. Als er dan de uitverkiezing van de genade is. Wat Israël zoekt, heeft het niet verkregen, maar het uitverkoren deel heeft het verkregen en de anderen zijn verhard. Hij zegt, hoe zit dat dan? We weten nog uit hoofdstuk 10... dat hij zei van de prediking van het evangelie is door het volk gekomen, maar het volk heeft het verworpen. Het volk zocht gerechtigheid te verkrijgen op grond van werken der wet. Dat lezen we aan het eind van hoofdstuk 9, het 30e vers. Wat zullen wij dan zeggen? Dat de heidenen die geen gerechtigheid hebben nagejaagd, gerechtigheid verkregen hebben? Ja, echter een gerechtigheid die uit het geloof is. Maar Israël, dat de wet van de gerechtigheid najaagde, is aan de gerechtigheid niet toegekomen. Waarom niet? Omdat zij die niet uit geloof zochten. Zij zochten niet te geloven in de Messias die God zond, maar zij zochten uit werken tot God te komen. En in dat zoeken naar die werken, om uit die werken tot behoudenis te komen, tot gerechtigheid voor God te komen, om rechtvaardig te zijn van God, hebben zij ze gestoten aan de steen die God gegeven heeft. Hebben zij ze gestoten aan de enige weg tot behoudenis die God gegeven heeft. Hij zegt in hoofdstuk 10, vers 2, want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. Omdat zij immers, zegt vers 3, de gerechtigheid van God niet kennen en eigen gerechtigheid tot stand te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen, omdat die gerechtigheid niet verkregen wordt door ploeteren, niet door najagen, niet door wetsijver, maar door geloof alleen. En juist de Heer Jezus, die zichzelf bracht als het object waarin men zou geloven, hebben zij verworpen. En dat heeft tot hun struikeling geleid. En dan staat er hier in 11 vers 7, wat dan? Wat Israël zoekt, heeft het niet verkregen. Wat zocht Israël dan? Gerechtigheid. Hoe zochten zij dat? Op grond van werken der wet. Wat was Gods invulling daarvan? Gerechtigheid op grond van geloof in de Messias. En hij citeert er vele schriftplaatsen bij waarvan ik altijd zeg, zoekt u ze alstublieft op in het verband waarin ze staan, omdat ze zo rijk zijn voor het begrip van deze gedeelte. Maar de uitverkorenen, zegt vers 7, hebben het verkregen, maar de anderen zijn verhard. De uitverkorenen zijn zij die wel geloofd hebben. En de anderen zijn verhard. Dat wil zeggen, en dan gaat hij dat uitleg geven. Zoals geschreven staat, God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven om niet te zien. Waar bestaat die verharding uit? Waar bestaat de verharding van Israël uit? Om dat te laten zien, gaat Paulus drie citaten geven. Drie citaten uit het Oude Testament. Uit de, wat de Joden noemen het Oude Testament, de Tenach. Eentje uit de Torah. De tweede uit de Nevi'im, de profeten. En de derde uit de Getuvi'im, de geschriften. Hij citeert eentje uit Deuteronomium, hij citeert eentje uit Jesaja en hij citeert eentje uit de psalmen. Uit zodat het hele Oude Testament, hij laat zien dat de verharding over Israël aangekondigd was. En dat is ook waarom ik u gelezen heb uit Jesaja 6... Want Jesaja is geroepen om te prediken tot een volk wat het goed had. Wat economisch wat het goed was, want ze waren onder koning koning Uzzia. En het volk had het goed voor elkaar, maar zij dienden de afgodsbeelden. Ja, er was wel wat dienst aan God, het hing er wat bij. En God riep hen door Jesaja terug en terug en terug. En Jesaja stond voor het aangezicht van God en hij herkende, wee mij, ik verga, want ik ben een mens met onreine lippen en ik woon te midden van een volk met onreine lippen. En hij erkende wie hij was. En wat doet God op het moment dat zij dat hij dat erkent? Moet Jesaja op de knieën vallen? Moet hij smeken om vergeving? Moet hij smeken om niet om te komen, om niet daadwerkelijk te vergaan? Hij zei, wee mij, ik verga. En direct gaat een seraf en neemt een gloeiende kool van het vuur. En als je dat even mag nemen als het werk van de Heer Jezus Christus, waarin de toorn van God, het vuur van God over hem is gekomen als drager van onze zonden, dan neemt hij een vurige kool, een seraf, en doet hem tegen zijn lippen aan. En hij zegt tegen hem niet van, dan zijn je lippen verzoend. Nee, hij zegt in Jesaja 6, zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. En dat, broeders en zusters, de enige wijze. Als wij erkennen in het licht van Gods aangezicht wie wij zijn, dan heeft God de rest gedaan. Niet dan gaat hij dat doen, dan heeft God de rest gedaan. U hoeft u niet met God te verzoenen, u laat u verzoenen. God is de initiatiefnemer. En ik heb speciaal dat gedeelte gelezen, omdat vervolgens Jesaja geroepen wordt tot dienst. De Heer zegt, wie zal ik zenden? Jesaja zegt, zend mij. En hij zegt, ik zend u naar dit volk. Maar ik zal hen verharden. Want zij willen niet luisteren. Stop hun oren toe. Maak hun hart vet. Sluit hun ogen. Zodat zij wel zien, maar niet zien. Zodat ze wel horen, maar niet horen. Maak hun hart vet. zodat ze als het ware ongevoelig worden voor mijn woord en zich niet bekeren en ik hen niet genezen. En broeders en zusters, dat is het dramatische wat zich momenteel afspeelt in het Joodse volk. Zij zijn verhard. God heeft een diepe slaap over hen gegeven. En het overgrote gedeelte van het Joodse volk is ongevoelig voor het evangelie. Dan mag ik tegelijk wel bij zeggen, daar hebben wij goed ons steentje aan bijgedragen. We hebben een prachtig beeld neergezet van een verwrongen Christus die niet hun Messias is. De Messias heeft hen nooit vervolgd. Toen hij aan het kruis hing, zei: Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat zij doen. En wat hebben wij gedaan? We hebben hen vervolgd. We hebben het land uitgejaagd. We hebben hen hun rechten ontnomen, hun burgerrechten. We hebben ze opgejaagd, we hebben ze omgemoord. We hebben ze omgebracht, hebben ze vermoord met duizenden tegelijk. En het zijn niet alleen de atheïsten geweest. Het was niet alleen Stalin, die was niet zo'n genocide man. Al was hij het wel over hele volkeren, maar niet in het bijzonder naar de Joden. Maar de pogroms werden niet vanuit het communisme georganiseerd, maar vanuit de Griekse, vanuit de Russisch-orthodoxe kerk. En zijn de kruistochten in de middeleeuwen rond het jaar 1000 en 1200... die de Joden met duizenden over de kling hebben gejaagd. Het was de kerk die dat heeft gedaan. En het was niet alleen de Rooms-Katholieke kerk, want ook Luther was een fervent Jodenhater. En ook Calvijn was die verwezen naar de buitenkant van het Rijk. Zorgde ervoor dat ze ook in Genève niet gewenst waren. Ook onze reformatorische broeders hebben dat gedaan. Allemaal vanwege een soort vervangingstheologie en om niet geluisterd te hebben naar wat de schrift hierover zegt. Want wat zegt de schrift? Dat deze val en deze vreselijke verwerping, deze vreselijke verharding heeft God gebruikt om de privileges die het Joodse volk hadden in de schoot van de heidenen te leggen. Dat wil niet zeggen dat we allemaal behouden zijn. Het zegt alleen dat God zich nu in het bijzonder richt op de niet-Joden. Hij zal nooit toestaan dat zijn oogappel zal omkomen. Nooit en te nimmer. Maar het is wel zo dat hun val onze zaligheid heeft bewerkt. En in die zin moeten wij niet scheef naar de Joden kijken alsof het godsmoordenaars zijn, maar mogen wij de Joden dankbaar zijn, tussen aanhalingstekens, relatieve dankbaarheid. En mogen we eigenlijk alleen maar in mededogen naar hen kijken dat God hen dit oordeel gegeven heeft. En let wel, dat is een wijze waarop het woord van God hierover spreekt. Zacharia zegt in hoofdstuk 1 van het boek Zacharia, zegt hij tegen Babel, dat God heeft Babel gebruikt om zijn oordeel te voltrekken. Maar zegt hij er gelijk bij, zegt de Heere erbij over Babel, maar zij hebben geen, terwijl ik dat deed, hebben zij geen mededogen gehad met mijn volk, maar zij hebben het erger gemaakt dan ik het ooit bedoeld heb. En dat is zijn woord daarover. En God zal het oordelen. Laten we ons dus alsjeblieft realiseren dat het een oordeel van God is wat er met het Joodse volk gebeurt. Maar laten we ons alsjeblieft onze handen daarvan aftrekken. Op elke wijze. En slechts bidden voor dit volk. En in alle nederigheid en liefde en ontferming en barmhartigheid hun het evangelie brengen. Niet met een grote muil van de Heer heeft zich tot ons gewend. Want Paulus zegt, wees niet hoogmoedig, maar vrees. Want wat hen overkomen is, kan jullie ook overkomen. Het is in alle nederigheid dat dat zo is. Maar dit is het werk van God en dit is het oordeel van God. Een geest van diepe slaap, oog om niet te zien en oor om niet te horen tot op de dag van heden. En David zegt uit de psalmen, laat hun tafel voor hen worden tot een strik, tot een valkuil, tot een struikelblok en tot vergelding. Laat hun ogen verduisterd worden, zodat zij niet zien en maken hun rug voor altijd krom. Ik zeg dan, zijn ze soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden. Ik heb deze verse gelezen met nadruk uit Psalm 69. Hij begint hier te citeren met, maak hun tafel. Want het vers precies daarvoor zegt, spreekt over de tafel die de Joodse volk bereid heeft voor de Heer Jezus toen hij aan het kruis hing. Psalm 69 is de smaadpsalm van de Messias. Het woord smaad en de smaad die voor anderen bedoeld was, is op mij gevallen, zegt de Heer. Psalm 69. En daar waar hij zegt van maak hun tafel tot een val, is het vers ervoor staat er, zij hebben mij wijn als wijn azijn te drinken gegeven en zij hebben mij gal tot voedsel gegeven. Dat was de tafel die zij hun Messias bereiden. En dan zegt de psalmist, maak hun tafel tot het oordeel van God over dit volk. Hoe vreselijk, hoe schrikwekkend, hoe vreeswekkend. En laat het ons tot voorbeeld zijn, ons als heidenen. Niet als gelovigen in Jezus Christus, maar als heidenen. Ik zeg dan, zijn zij dan soms gestruikeld? Hè? Want al deze dingen laten zien dat de verharding over het Joodse volk, de ongevoeligheid voor het evangelie, is hun van Gods wegen opgelegd. Maar is dat gebeurd opdat zij vallen zouden? Volstrekt niet, door hun valechter is de zaligheid tot de heidenen gekomen. En ik lees maar voor uit Handelingen 13 vers 46. Waar staat van, na de maal gij uzelf u het eeuwige leven niet waardig oordeelt. Zie, van nu af aan wenden wij ons tot de heidenen. Handelingen 13 vers 46. En Handelingen 28 staat dat op het moment dat zij, dat Paulus daar in zijn eigen gehuurde woning zat en deze Joodse leidslieden en deze mede-Joden naar hem toe kwamen, hij sprak met hen over het evangelie en hij uit de schriften probeerde te overtuigen tot en te bewegen tot het geloof in Jezus Christus, verwerpen zij het. En dan zegt Paulus, wel heeft de Heilige Geest gezegd, en dan citeert hij uit het Jesaja 6 wat ik toen straks heb voorgelezen. Precies hetzelfde, maak hun ogen dik, of sluit hun ogen, sluit hun oren en maak hun hart vet. Het is een oordeel van Gods wegen en wij wenden ons, zie, wij wenden ons tot de heidenen. En daar zien we een nivellering, een op hetzelfde niveau brengen van het volk. Maar God beschermt het en bewaart het. Het blijft zijn oogappel, maar niet in gemeenschap met hem. Zoals Hosea 3 zei. Als dan, vers 12, hun val voor de wereld rijkdom betekent en het feit dat zij achterop komen, of hun verlies, of hun tekort, er zijn verschillende wijzen waarop dat vertaald wordt, rijkdom voor de heiden is, hoeveel te meer hun volheid. En hier gaat hij als het ware al een glimpje optillen van wat gaat komen. Als de val van dit Joodse volk al zoveel zegen voor ons bracht, hoeveel te meer hun volheid. En hij laat het hier even liggen. Want zegt tegen u heidenen, zeg ik, voor zover ik de apostel van de heidenen ben, maak ik mijn bediening heerlijk, om daardoor zo mogelijk mijn verwanten, voor wat het vlees betreft, tot jaloersheid te verwekken en enige uit hen te behouden. Ik doe dat. Hij zegt niet tegen ons dat wij moeten de Joden tot jaloersheid verwekken, want de Joden zullen niet jaloers worden op ons die heidenen zijn. Ze zullen slechts jaloers worden op hen die Joden zijn, het volledige getuigenis hebben, maar rust en vrede hebben gevonden bij hun Messias. Paulus zegt, ik verheerlijk mijn bediening, hoewel ik een apostel van de heidenen ben, toch altijd eerst naar mijn verwanten, naar het vlees ga en ik bid. Want mijn gebed, zegt hij in hoofdstuk 10, vers 1, mijn gebed is tot hun zaligheid, mijn gebed is tot hun behoudenis, dat ik er enige tot jaloersheid mag verwekken. En de jaloersheid, dat lazen we al in hoofdstuk 10, vers 19. Daar staat het, een oordeel van de Heer, maar ik zeg, heeft Israël het dan niet begrepen? Ten eerste is het Mozes die zegt, ik, dat is de Heer, de Heere zal Israël tot jaloersheid verwekken door wat geen volk is. Door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. En we zien wat er gebeurd is, de heidenen kwamen tot geloof. En wat was de eerste reactie van Israël? Boosheid. Niet alleen onder het gedeelte wat niets van de Messias moest weten, maar zelfs onder de gelovigen. Hun eerste reactie was, dit kan niet. Die heidenen hebben niets te zoeken met onze Messias. En Petrus zegt, broeders, als God hen Heilige Geest heeft gegeven, kan ik toch niet net doen alsof dat niet gebeurd is? En dan worden ze blij en zien ze in dat dit het werk van God is. Maar het is de Jood die tot zijn eigen Joden, mede-Joden spreekt om hen tot jaloersheid te wekken. Want die jaloersheid is niet een opdracht aan ons, maar is een vervulling van de profetie die hij hier citeert uit de mond van Mozes uit Deuteronomium. Israël diende andere goden die geen goden zijn. Wel, zegt de Heer, dan wend ik mij een volk wat geen volk is. En hij richtte zijn blik op de heiden. Ook daar zien we al dat eigenlijk in het boek Deuteronomium al gesproken wordt over de tijd waarin wij nu leven. Want, zegt vers 15, als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de dood? Dit is een heel erg lastig vers. Want wat bedoelt hij ermee te zeggen? Bedoelt hij zeggen met hun verwerping dat de Heer hun heeft verworpen? En dat hun aanneming weer... Nee, ik denk niet dat dat de bedoeling is. Want dat woordje verwerping komt natuurlijk in de buurt van het woordje verstoten van vers 1 en vers 2. En met hun verwerping wordt niet bedoeld dat de Heer hen verworpen heeft. En dat de Heer hen zal aannemen. Hoewel dat beide waar is, behalve het woord verwerping wordt niet zo gebruikt. Maar hun verwerping is dat zij de Messias verworpen hebben. En zo wordt het eigenlijk in de meeste vertalingen die het wat uitgebreider vertalen, dus niet letterlijk, maar een stukje betekenis meegeven, ook inderdaad vertaald, dat hun verwerping van de Messias is de verzoening voor de wereld. En de verzoening voor de wereld wil zeggen dat de wereld, de verzoening, de heidenen, want die dingen kun je gewoon onder elkaar zetten, wat in vers 12 heet, sorry, in vers 11 heet de heidenen, in vers 12 de wereld, heet er in vers 15, wordt ook de wereld genoemd. Maar de verzoening wil zeggen, de verzoening wordt aangeboden. Je kunt niet zeggen, de Joden hebben verworpen, dus nu zijn ze de wereld verzoend. Nee, de verzoening wordt hun aangeboden. De verzoening is tot stand gekomen in de zin van dat God hun hun zonde niet toerekent. Want God oordeelt momenteel niet, toch? God grijpt niet in, ja, het is hoe je het zegt. Romeinen 1 en 2 zeggen namelijk dat de Heer de wereld heeft overgegeven. Wij als mensen hebben God buitenspel gezet, en dan zeg ik even als heiden hebben wij God buitenspel gezet. Dat lezen we in de vroege hoofdstukken van Genesis. En de Heer zegt, is goed, ga je gang. En dan lezen we de krant en dan zeggen we, als God dan liefde is, waarom is het zo'n rotzooi in de wereld? Dat lezen we in Romeinen 1. Wij willen God niet meer in ons spel hebben. Hij heeft het niet te zeggen. Hij geeft ons aan onszelf over. We moeten eigenlijk zeggen, God heeft ons losgelaten. Geen wonder dat het zo'n klerenzooi in de wereld is. Het is zijn liefde dat hij ons desalniettemin, onze zonden niet toerekent en ons verzoening aanbiedt. En dat is het heil van God. Zo bijzonder. Zo bijzonder. En dat het tot ons gekomen is in deze tijd op bijzondere wijze. Want in het Oude Testament lezen we dat het volk Israël zal tot geloof komen en vervolgens zullen de heidenen als een staart achter de kop Israël hangen. Zij mogen delen in de zegeningen van Israël. Maar in deze tijd van de genade richt God zich in het bijzonder op ons en biedt ons de verzoening aan. En is Israël, zoals Paulus zegt, opdat er enigen uit hen tot geloof komen. Het grootste gedeelte van de gemeente van Jezus Christus, het alleroverootste gedeelte, bestaat uit heidenen en niet uit Joden. Nou snap ik wel dat het wereldwijd procentueel ook wel voor de hand ligt. Maar in die begintijd was het al heel rap zo. Het was het oordeel van God dat op deze wijze de zegen tot ons zou komen. Hij biedt het de heidenen aan. Want let wel, hij zegt niet in vers 13, want tegen u broeders, nee, want tegen u, de heidenen, zeg ik, hij spreekt niet tot ons als gelovigen in Christus Jezus, maar als heidenen, in tegenstelling tot Israël, dat wil zeggen gewoon op grond van onze etnische achtergrond, en dat is belangrijk voor het begrip van de volgende verse. Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, dus niet als gelovigen, maar als heidenen biedt hij ons de verzoening aan. Wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? Nou, en daarom heb ik u nou Hosea voorgelezen. Hosea 5 aan het eind, overgang Hosea 5, Hosea 6. waar staat dat als zij de Heere zullen zoeken en tot geloof zullen komen, dan is dat niet anders dan het leven uit de doden. En wij weten dat als Israël als volk tot geloof zal komen, dan is het dat de Heer hen uit hun graven doet opkomen. Dan neem ik maar het meest mooie voorbeeld, natuurlijk dat van het dal van dorre doodsbeenderen. Ezechiël 36 en 37. Daar vinden we dat. Daar vinden we dat de Heer Israël vergaardert en laat opkomen. Ik ga niet in de betekenis daarvan, dat is voor uzelf. Mag u zelf mee worstelen, zelf mee ploeteren. Maar prachtige hoofdstukken, wat een belofte, broeders en zusters. Voor het Joodse volk wat nu zo verguisd is. Maar wat God nooit zal loslaten en eenmaal zal terugbrengen tot zichzelf. En, zegt vers 16, als de eerstelingen heilig zijn, dan ook het deeg. En als de wortel heilig is, dan de takken ook. En nu ga ik er even wat sneller doorheen, want anders kom ik er vanavond helemaal niet meer doorheen. Dan is het tot middernacht. We hebben hier geen galerijen waar mensen uit de ramen kunnen vallen. En ik betwijfel het of dat gebeurt of ik ze uit de doden zou kunnen doen opwekken. Zo groot is mijn geloof helaas niet. Ik zou een ambulance bellen en dan kan ik nog zelf komen. Maar goed, dat dagen later. Ik ga er even vlot doorheen. Als nu enige van die takken, vers 17. En ik lees maar even vers 16. De eerstelingen komen overeen met de wortel. En ik geef het u maar meer. De wortel en de eerstelingen zijn Abraham die God afgezonderd heeft om van hem te zijn. Het woordje heilig betekent niet behouden. Het woordje heilig betekent afgezonderd. God heeft Abraham uitgekozen en uit hem zijn nageslacht uitgekozen om zijn heilsorgaan op deze wereld te zijn. Als nu, vers 17, enige van de takken afgerukt zijn en u die een wilde olijfboom bent in hun plaats bent geënt en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom, beroem u dan niet tegenover de takken. Want als u zich beroemt, u draagt de wortel niet, maar de wortel u. U zult dan zeggen, de takken zijn afgerukt, opdat ik zou worden geënt. Ja, dat is waar. Maar door ongeloof zijn ze afgerukt en u staat door het geloof. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het mogelijk dat hij ook u niet spaart. Wat een waarschuwing. Tot wie spreekt hij hier? Tot u, de heidenen. En hij zegt, ik heb Abraham geroepen. En ik heb Abraham zegeningen gegeven. En ik heb Abraham en allen die uit hem voortkomen, heb ik privileges gegeven. Wil dat zeggen dat alle Joden automatisch door het feit dat zij in de stam Abraham en de privileges die hem gegeven zijn, behouden zijn? Nee, dat wil het niet zeggen. God biedt hen de privileges aan. Hij heeft het voordeel van dat het heil tot hen komt en het wordt hun aangeboden. En nu heeft God er verhard. En hij noemt het hier, hij heeft takken uit die boom gerukt. En die takken liggen ernaast. En hij heeft andere takken die er niet op thuis horen, ons, heidenen, heeft hij op hun plaats gezet. Wil dat dan zeggen dat die takken automatisch behouden zijn? Nee, zij hebben nu de privileges, de voorrechten, die de wortel Abraham van de Heer gekregen heeft. Dat is wat hier staat. Want er komt een waarschuwing. Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het mogelijk ook dat hij u niet spaart. Dat wil niet zeggen dat u er weer uitgerukt wordt en dat u eeuwig leven verliest. Want hij spreekt niet tot hen als tot broeders, maar tot hen als tot heidenen. Jullie hebben de privileges, maar je moet natuurlijk wel tot geloof komen. Het wordt je aangeboden. Dat wil niet zeggen dat je het aanneemt. Maar je deelt er wel in. Net zo goed als dat we in het Oude Testament heel gewoon vinden dat God Sodom wil oordelen. Maar dat Abraham zegt, al zijn er nog 10, Heer, wilt u het laten bestaan? En de Heer zegt, als er nog 10 zijn, zal ik Sodom sparen. En zo is het ook in deze tijd. God oordeelt nog niet. Zolang die 10 er zijn, zal God niet oordelen. Maar er komt de tijd dat het rap achteruit gaat. En zullen de takken eruit gerukt worden. En komt als het ware de tijdklok met Israël. Gaat de Heer, het Joodse volk, de Joden die nu verhard zijn, weer terugzetten op hun eigen boom. Dat wil niet zeggen dat zij direct tot geloof komen. Maar hij gaat hun de privileges teruggeven. En hij gaat weer eerst met hen handelen. Alvorens hij zich tot de wereld gaat wenden. Tot de heidenen. Want dan zal de tijdklok met Israël weer gaan lopen. Dus daarom u heidenen, wees op uw hoede. Denk niet, wij staan door geloof. Ja, geloof. geloof in de zin van dat procentueel gezien de meeste heidenen zijn en de Heer de privileges aan hen heeft gegeven. Het is niet zo dat we op grond van deze verse u kunt leren dat iets ons zou kunnen scheiden van de liefde van Christus die ons gegeven is. Niets zal ons uit de hand van de Heer kunnen rukken. Dus dit vers kunt u niet gebruiken om dat tegen te spreken, want hij zegt niet broeders, hij zegt heidenen. Gewoon uit de hoedanigheid van niet-Joden die nu op de voorgrond van Gods heilsplan staan. Zie dan, vers 2, de goede tierenheid en de strengheid van God. Strengheid over hen die gevallen zijn, over u echter goede tierenheid. Al u de goede tierenheid blijft, want anders zult ook u afgehouden worden. En dan komt het lichtpunt. En ook zullen zij, als zij niet in ongeloof blijven, geënt worden, want God is machtig hen opnieuw te enten. Want als u afgehouden bent uit de olijfboom die van nature wild was en tegen de natuur op de tamme olijfboom geënt bent, let maar, Abraham en de privileges die God aan hem heeft gegeven, hoeveel te meer zullen zij die natuurlijke takken zijn geënt worden op hun eigen olijfboom. God is machtig hen opnieuw te enten en hij zal hen opnieuw enten. En dan komt het, want, zegt hij in vers 25. Want ik wil niet broeders. En nu gaat hij zich een speciaal wenden tot ons als gelovigen, want hij gaat ons een geheimenis vertellen. Hij gaat ons een verborgenheid vertellen. En weet u nog, waar ik me zo vast niet meer herinner. Ik geloof 3 jaar geleden heb ik hier gesproken over Matthäus. Matthäus 13, de vraag, waarom nou gelijkenissen? En dan weten we, dan hebben we zo'n preek en dan zeggen we, waarom zijn gelijkenissen? Nou, gelijkenissen zijn om dingen duidelijk te maken. Dat is mooi, het is alleen jammer dat de discipelen dat niet begrepen. Want die vroegen, Heer, wat bedoelt u hiermee? U heeft al die tijd in klare taal gesproken, nu gaat u in gelijkenissen spreken. Hoe zit dat nou? En dan zeggen we, ja, gelijkenissen, de Heer spreekt in gelijkenissen, want dat deden ze in het Midden-Oosten. Dat is mooi, maar de discipelen wisten dat niet, dat ze dat altijd deden. Want de Heer had namelijk 12 hoofdstukken lang helemaal niet in gelijkenissen gesproken. Het was gewoon klare taal wat hij zei. Maar vanaf het 11e hoofdstuk, ze hebben de leidslieden de Messias verworpen. En het 12e hoofdstuk zeggen ze tegen hem dat de Heer zijn werken doet in de kracht van Beelzebul. En dan gaat de Heer hen verwijten en verwijt hij hen dat ze ondanks alle tekenen en wonderen niet tot geloof gekomen zijn. En ze verwerpen hem en vanaf dat moment gaat hij in verborgenheden, in geheimenissen spreken. En dan zeggen de discipelen, Heer, ik heb geen idee waar u het over heeft. En dan neemt hij hen apart en dan zegt hij hen, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar zij die verhard zijn geworden? Niet. En wat doet hij? Hij citeert weer uit Jesaja 6, wat ik aan het begin van de lezing geciteerd heb. En hij zegt, dat is de vervulling. Mijn spreken in gelijkenissen is hun verblinding, hun slaperigheid, hun doofheid en hun verharding. Het is de vervulling daarvan. En de discipelen legt hij het uit. En hier gaat hij tot de discipelen spreken en gaat hij zeggen, want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, opdat u niet wijs bent in eigen oog. Nou, helaas hebben we dat al 2000 jaar naast ons neergegooid, want we hebben 2000 jaar gezegd, Israël, dat is de kerk. En we hebben er geen fluit van begrepen. Heel jammer, al moet ik zeggen, er zijn altijd groepen geweest die dat nooit geloofd hebben, hoor. Dus wees maar niet bang dat wij hier een soort verlichte groep zijn in de 19e eeuw. Helemaal niet. Er zijn altijd gelovigen geweest die altijd hebben geweten, God heeft zijn volk niet permanent verstoten, niet permanent verworpen, heeft niet allen verhard. Heeft de opmerking van, het heeft geen zin om de Joden, de Heer Jezus, te presenteren zoals hij is, want ze zijn verhard. Dat is allemaal flauwekul. Want hij gaat zeggen, dit geheimenis, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. Wel, wat is dat dan? Wat is dan het geheimenis? Wel, geheimenis is in de eerste plaats iets wat voorheen verborgen was, maar nu geopenbaard is. Dat is wat een geheimenis is. Wat is dan die inhoud van het geheimenis? Dat er een verharding op het volk ligt? Is dat een geheimenis? Nee, dat is geen geheimenis. Want hij citeert net uit Jesaja 10. Dus dat die verharding op dat volk ligt, dat is niet het geheimenis. Dat wisten we al, dat staat in Jesaja 10. Ik heb u net verteld dat hij citeerde uit, dat de Heer Jezus dat vertelde in Matthäus 13. We vinden het in Johannes 12. Johannes 12 verwijst ook terug naar Jesaja 6. Leest u maar voor uzelf. En we lezen het in Handelingen 28 vers 26. Weer het citaat van Handelingen 6. Sluit hun ogen, sluit hun oren, maak hun hart vet. Opdat, dat staat er, hè, opdat zij zich niet bekeren en ik hen genezen. Dat is het doel van die verharding. Wat is dan het geheimnis? Is het geheimnis dat de verharding tijdelijk is? Nee, dat is ook geen verborgenheid, dat is ook niks nieuws. Want dat stond ook in Jesaja 6. Want Jesaja vraagt: Heer, hoe lang zult gij dit doen? En dan zegt de Heer: totdat hun steden verwoest zijn, totdat zij in het diepste van hun ellende zullen zijn en zij tot mij zullen roepen. Tot dan, op dat moment. Wat zei de Heer Jezus toen hij in de stad Jeruzalem stond en de leidslieden hem verworpen in de zogenaamde inkomst in Jeruzalem, de zogenaamde intocht in Jeruzalem? Van nu af aan zult gij mij niet meer zien, zegt de Heer Jezus tegen de schriftgeleerde leiders van het volk, totdat gij zult zeggen: gezegend hij die komt in de naam des Heren. Totdat ze tot de Heren zullen roepen. Dus dat deze verharding niet permanent was, wisten ze ook wel. Maar wat wisten ze niet? Ze wisten niet dat het voor een deel was. En dat is ook de oproep voor ons. En dat is ook het oproep van het gebed van Paulus, waarom hij zijn bediening wil verheerlijken, opdat er enigen uit hem behouden worden. Dat het maar voor een deel is. En God zij dank, wij weten niets van de verkiezing van God. Dus wij mogen vrijelijk prediken en ons nooit laten remmen om mensen het evangelie niet te brengen. Want wij weten niet welk deel. Het is voor een deel. Niet dat het permanent zou zijn, want we weten uit dat het niet is. En wat ik las maar één schriftplaats, die uit Jesaja. Maar er zijn vele schriftplaatsen waar staat, waar de vraag van de psalmist en de vraag van de profeet is: hoe lang, Heere, hebt u ons verstoten? Ja, dat staat in het Oude Testament. Er is een bepaalde mate van verstoting. Want ik heb vanmiddag alleen maar even 6 schriftplaatsen gevonden waar het gewoon staat: u verstoot ons. Maar er is een totdat. Er is een totdat. De Heer zal zich weer tot hem wenden. Dus het antwoord van deze verborgenheid zit hem in de gedeeltelijkheid van de verharding. Totdat de volheid van de heidenen zal binnenkomen. Oh, broeders en zusters, het is zo'n lastig begrip dit, hè. Ik heb er 10 boeken op nageslagen en ik zal u nog zeggen, ik weet het niet. Tot hoe lang zal dit duren? Nou, ik zal u een paar tips geven, want meer dan dat kan ik echt niet doen. Hij geeft namelijk ook niet zozeer een tijdstip, want het gaat hem er niet op om te zeggen van dan en dan exact, of jaartal erbij. Zo mooi zijn, kunnen we het op onze agenda schrijven. Verharding van Israël weggenomen, uitroepteken, feest, vlaggetje erbij. Dag ervoor, taart bestellen bij Johan de Vries. Nee, dat staat er niet. De Heer geeft er geen tijdstip op het moment dat Israël tot geloof zal komen, maar totdat wanneer de verharding weggenomen zal worden. En wanneer zal de verharding weggenomen worden? Op een wijze, zelfde wijze waarop die verharding is ingetreden. Israël verwierp en de takken uit de heidenen werden erin gestoken. En straks worden de takken uit de boom gehaald die er niet meer horen, omdat het ongeloof bij de heidenen zo groot is dat de Heer het los gaat laten. En zal hij de takken weer terugzetten. En dan is de verharding is weggenomen. Dat is niet exact hetzelfde moment als het moment dat ze tot geloof zullen komen. Er staat hier niet wanneer Israël zich bekeren zal, maar er staat wanneer de verharding zal worden weggenomen. Daar kan dus nog een tijd tussen zitten. We weten het dus niet precies. Wanneer is het? Opname van de gemeente? Zou kunnen. Zou het kunnen zijn het aflopen van de bijzondere tijd van zegen voor de heidenen? Ligt het meest voor de hand met betrekking tot deze uitleg. Dat is die volheid van de heidenen. Het lastige is, je kunt het ook moeilijk opzoeken. De begrip volheid kwamen we alleen nog tegen in dit hoofdstuk in vers 12. Als de val van Israël tot rijkdom voor de heidenen zijn, hoeveel te meer hun volheid. Maar hun volheid is de volheid van het Joodse volk. Niet de volheid van de heidenen wat we hier lezen. Het is ook niet hetzelfde als de volheid van de tijden der heidenen, zoals we die in Lucas 21 tegenkomen. Want Lucas 21, de tijden der heidenen, wil zeggen dat de heidense volkeren de zeggenschap over Jeruzalem hebben en het vertreden. Want nu wonen ze wel in Israël en ze hebben wel Jeruzalem als hoofdstad. Maar we weten dat het weer verkeerd zal gaan. We weten dat de grote verdrukking nog moet komen en dat de antichristen daar weer voor het zeggen zal hebben en dat weer die stad vertreden zal worden. Dus de tijden der heidenen zijn niet ten einde. Het volk woont in het land, het volk woont in Jeruzalem, maar er staat nog steeds een Al-Aqsa-moskee op de plaats waar de tempel heeft gestaan. Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Dat is niet het heil, de grote verlossing die God beloofd heeft. Zal het dan zijn wanneer de grote schade uit de grote verdrukking tot geloof komt? Zou dat kunnen zijn? Is dat het binnengaan van de heidenen? Dus helemaal aan het eind ook van de 70ste jaarweek van Daniël? Dat zou kunnen. Het is mogelijk. Want ook in die laatste jaarweek, wanneer aan het eind het Joodse volk als volk tot geloof zal komen, komen er ook ontzettend veel heidenen tot geloof. En denk maar even aan dit kleine voorbeeldje. Kent u? Profeet Jona. Jona zat op een boot. Met een hele hops met heidenen om zich heen. Jona was ongehoorzaam aan de Heer. En hij werd overboord gegooid. En toen hij overboord werd gegooid, was het tot redding van de heidenen die op dat bootje zaten. Maar hoeveel te meer als deze Jona uit de buik van de vis de dood opstaat en hij gaat prediken tot de kolossale stad Nineveh en heel Nineveh tot geloof komt. En dat is de vergelijking van nu. Nu is het maar een handje vol, enigen die tot geloof komt. Maar de volheid is, als de val van Israël, het overboord gooien van Jona al voor zo'n groep zegen is, hoeveel te meer als hij Israël uit de dood zal herrijzen, tot geloof zal komen in de Messias, hoeveel zegen zal dat voor de wereld brengen? Dat is in feite wat hier staat. Gezien in het prachtige voorbeeld van de profeet Jona. Dus het zou kunnen zijn dat wat hier staat, dat het eenzelfde toepassing heeft als daar. En dan staat er in vers 26, en zo zal heel Israël zalig worden. Zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Ja, zo zal heel Israël zalig worden. Zoals ook heel de wereld verzoend is. Ja, uiteindelijk wel. Maar weet u nog wat er gebeurt in die eindtijd? Zo zal heel Israël zalig worden. Maar als er nog maar een tiende deel overgebleven is, volgens Jesaja en volgens de openbaring, als de stad belaagd zal worden en al die mensen over de kling gejaagd worden, in de afschuwelijke periode van de grote verdrukking, wat is dan heel Israël die zalig wordt? Zij die overblijven, weet u nog, toen de Heer tegen Mozes zegt, Mozes, naar het gouden kalf, aan de kant, ik ga dit volk vernietigen en ga ik mijn volk opnieuw opbouwen. En op het moment dat alleen Mozes daar nog stond en het volk omgekomen zou zijn, zou heel Israël zalig geworden zijn, bestaande uit één persoon, maar wel heel Israël. Dus heel Israël is wel relatief. Want ook zoals in deze tijd het heil tot de heidenen is gekomen, waarvan Paulus zegt, en zij zullen horen, terwijl wij weten dat wereldwijd het maar individuen zijn, uiteindelijk die tot geloof komen, zo zal ook dan het zaligheid tot het hele volk komen, al zo zal heel Israël zalig worden. Jij wil het zeggen dat alle individuen zalig worden? Nee, dat wil het niet zeggen. Het wil alleen zeggen dat het volk als volk, terwijl nu het een overblijfsel is, het overblijfsel tegenover het hele volk, zal dan tot geloof komen. Dat wil zeggen niet alle individuen, maar het volk als volk. Hoeveel dat er ook nog maar zijn. En dan moet ik ook nog zeggen dat zalig worden in deze context ook wel eens zou kunnen betekenen dat zij zullen blijven leven om het koninkrijk in te gaan. Maar ik heb er nu niet de tijd voor om dat te laten zien waar ik dat zou veel te ver gaan nu. Maar het is een gedachte die u mag vasthouden, want ik heb het begrip verlossing opgezocht in Jesaja. En het heeft eigenlijk op de meeste plaatsen heeft het echt te maken met in het leven behouden. Dus het is niet zo dat ik dat maar verzin om iets te zeggen. Er is echt wel aanleiding toe, want hij citeert hier uit Jesaja en zegt: de verlosser zal uit Sion komen. Nou, even kort in de rij, omdat ik gewoon niet kan. Ik neem deze versen allemaal in één keer. De verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is het verbond van mij met hen, wanneer ik hun zonden zal wegnemen. Ik geef u alleen maar, zoekt u op in Ezechiël 36 en in Jeremia 31, het nieuwe verbond. En dan zult u zien dat al deze dingen bij elkaar komen, dat de bekering van Israël, het aanroepen van de Heer in het diepste punt van de grote verdrukking, het aanroepen van de Heer, het bekering komen van het Joodse volk, daarmee de vergeving van zonden, het daarmee de Heer kennen, het ontvangen van de geest, de genade die de Heer op hen zal uitstorten, al die dingen komen samen in die gebeurtenis helemaal aan het eind, in het laatste der dagen, wanneer zij zich tot de Heer en tot hun koning David, de grote zoon van David, tot geloof zullen komen. Die dingen horen bij elkaar. En dan zal ook, dat is dan helemaal voor degene die er nog iets verder op in wil gaan, de profetie van Daniël 9 vers 24... over de 70 weken van Daniël zal daar vervuld zijn. Die zal vervuld zijn wanneer wanneer de profeet verzegeld zal zijn, het visioen verzegeld zal zijn, de ongerechtigheden verzoend, de goddeloosheden afgewenteld, en de Heer het nieuwe verbond met hen zal sluiten. Dus al die dingen komen daar samen. Ik kan dat nu niet meer uitleggen, we hebben de tijd niet meer voor, maar het zijn de prachtige, prachtige beloften dat de Heer zijn volk in leven behoudt. En hij beschermt het en hij bewaart het, en hij zal het volk weer aan zijn voeten brengen. Hij zal het terugbrengen tot zichzelf. En de glorieuze toekomst, het vrederijk waarin het volk Israël het belangrijkste volk hier op aarde zal zijn, de kop, en waarbij de heiden als het ware naar Jeruzalem moeten optrekken om het loofhuttefeest te vieren en zelfs om de offers te brengen. Dat is een hele lastige materie. Het zal allemaal gebeuren in die duizend jaren. Allemaal geweldige, geweldige beelden van wat er in de toekomst nog aan staat te komen. Er staat nog zoveel glorie te wachten. En de Heer trekt zijn volk naar zich toe. En hij zal het aan zich bij zich brengen. En ze zullen hem aanroepen. En dan gebeurt er misschien iets heel bijzonders. Misschien zullen ze Yahweh aanroepen. En Yahweh zal neerdalen. En ze zullen zeggen: wat zijn die gaten in uw handen? Is dat niet bijzonder? Nou, daarover een andere keer weer meer. Want, zegt vers 29, vers 28, zij zijn weliswaar wat het evangelie betreft vijanden, ten behoeve van u, maar wat de verkiezing betreft, geliefden vanwege de vaderen, want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Ja, wat ik dan soms niet snap, hè. Als er nou toch iemand altijd een eeuwig loopt te schermen met de uitverkiezing, is het toch wel over het algemeen de nadere reformatoren. Of de reformatoren, toch? Is altijd uitverkiezing voor en uitverkiezing na. Nou, lezen we over de uitverkiezing van Israël? En dan zeggen ze, ja, dat was niet voor Israël. Dat is gek. Nou, goed, mag je over nadenken. Dan zeggen we opeens, dat is de kerk geworden. Ja, allemaal hoela, niks. Hij spreekt hier over het Joodse volk. Dat mogen we niet zomaar afpakken. Dat mogen we niet onszelf toe-eigenen. En trouwens, waarom zou je dat willen? Wij behoren tot het lichaam van Christus. Het Joodse volk behoren is iets heel bijzonders. Maar tot de gemeente van Jezus Christus behoren, is in deze tijd, en straks in de toekomst misschien ook, ik weet niet precies of er in de eeuwigheid verschil zal zijn, ik weet het niet, ik weet niet of de Bijbel er zoveel over zegt, ik laat het maar even. Maar het is bijzonder. De Heer is ons hoofd en wij zijn zijn lichaam. Hoe mooier wilt u het hebben? Dus daar hoeft u niet jaloers op te zijn. U hoeft niet iets. Het is net een beetje alsof u net een hele grote zak met geld hebt gekregen en dan bij uw schoonmoeder uit de portemonnee kwartjes gaat pikken. Nee, we hebben geen kwartjes meer. Dat is een beetje het idee. Dat is toch niet nodig? Laat het Joodse volk in hun waarde. Dit is voor hen. En laten we voor hen bidden. Zoals, zegt vers 30, ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming gekregen hebt door hun ongehoorzaamheid, zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door de ontferming van ons nu ontferming zouden verkrijgen. Want God heeft hen allen in ongehoorzaamheid opgesloten om zich over allen te ontfermen. Jood en heiden. En hier gaat de ontferming over dat God zich daadwerkelijk ontfermt. Dat daadwerkelijk deel krijgen aan het heil. God ontfermt zich over ieder van ons. Laten wij het Joodse volk ontferming bewijzen. Laten wij tot hen spreken in liefde. Niet om hen om de oren te slaan. We hoeven niet te denken dat we het beter weten dan zij. In ontferming. Zoals de apostelen, de discipelen deden. Laten we niet een karikatuur van een hemelse Heer aanbieden. Die hen de concentratiekampen injaagt. En de meest gruwelijke dingen met het volk uitvoert. Zogenaamd als zijnde godsmoordenaars. En ik weet wel, ik denk dat niemand hier van ons zoiets ooit gezegd of gedacht zou hebben. Maar misschien heeft het ooit in de theologie vroeger meegekregen. Dat is niet de bedoeling. Laten we ontferming bewijzen. En bidden dat ook in deze tijd nog enigen uit hen behouden mogen worden. O diepte van rijkdom. Zowel van wijsheid als van kennis van God. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachte van de Heer gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Wie heeft hem eerst iets gegeven? Het zal hem vergolden worden. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot een eeuwigheid. Wat een plan van God. Wat een rijkdom. Wat een genade. Hoe ontzettend bijzonder dat God ons dingen heeft gegeven die ons nooit beloofd zijn. Hij ons alles aanbiedt wat hij in zijn genade ons aan kan bieden. Verzoening, vergeving, rechtvaardiging, verlossing, heiligmaking en een eeuwigheid bij onze hemelse Messias. Laten wij ook bidden en openstaan voor hen die, hoewel verhard, wij niet weten wie er verhard zijn, ons dat ook niet af hoeven te vragen, maar hen de zaligheid toebidden die hun Heer ook hun wil geven. Geprezen zij de naam van onze Heer. Ik wil met u danken. Vader in de hemel. Eigenlijk kunnen we alleen maar aansluiten bij de woorden die de apostel aan het eind uitsprak. Heer, wat een weg. Onbegrijpelijk voor ons, maar zo wondermooi. En Heer, wat brengt ons dat tot terughoudendheid en tot vrees? Vader, als we iets lezen van die geschiedenis van uw volk in deze afgelopen 2000 jaar. Heer, dan slaat de schrik ons om het hart. Heer, dan vraag ons misschien zelf eens af, wat als ik in die positie had gestaan? Wat als ik, Vader, tot een Russisch-orthodoxe kerk had behoord, of een Rooms-katholieke kerk, of een reformatorische kerk, welke kerk dan ook, mijn Vader, waar gepredikt wordt dat u uw volk verstoten hebt en dat u met hen hebt afgedaan. En Heer, wij gehoor hadden gegeven aan de oproepen om zelfs tot vervolging over te gaan. Vader, dan stijgt het schaamrood ons naar de kaken. En ik durf niet te zeggen, Heer, wat mijn antwoord erop zou zijn. En toch wil ik u danken, Heer, dat uw woord daar toch duidelijk over is. Heer, dat we niet hooggevoelend zouden zijn, maar zouden vrezen. Heer, dan willen we u danken voor het heil wat u ons hebt gebracht. Dat de zaligheid tot ons heidenen, niet-joden, van huis uit is gekomen. En dat u het ons nu als eerste aanbiedt. Maar Vader, dan willen we ook bidden voor uw volk. Dan willen we bidden voor ieder werk wat onder hen gedaan wordt. Dan willen we bidden, Vader, voor ieder werk, ieder evangelisatiewerk, ieder uitdelen van Bijbels, ieder gesprek, ieder delen van het hart, Heer, met dit zo vervolgde volk. En willen we van harte bidden, Heer, dat ook in deze tijd en nog velen tot geloof mogen komen. Heer, wil hem brengen aan de voeten van het kruis. Vader, maar met mededogen. En niet met macht, en niet met vertoon, en niet met dwang. Heer, maar louter uit liefde. Zoals ook het hart van de apostel gebroken was voor zijn verwanten naar het vlees. Vader, we willen hen aan u aanbieden. En we willen u vragen, Heer, wilt u genadiglijk handelen met dit volk? En wilt u er nog velen roepen? Heer, zo willen we danken voor deze avond. We willen danken voor de opening van uw woord. We willen danken voor uw heilsplan waar we deel aan mogen hebben. Vader, we willen danken voor het feit dat we u mogen kennen door uw zoon. Dat u gemeenschap met ons wilt hebben. Ieder dag en ieder moment. Heer, geprezen zij uw heerlijke naam voor dat grote en kostbare werk van de Heer Jezus. Die zo voor ons heeft willen lijden. Dank u wel daarvoor. Amen.